En welkom bij een nieuwe aflevering van Dialoog over recht en herstel na seksueel geweld. Mijn naam is Nicolien Groeneveld en bij mij zit
Petra Brouwer.
Petra, wij hebben het vorige keer al heel even gehad over familieopstellingen als een van de tools die jij wel gebruikt binnen jouw coachingspraktijk. Kun jij nog eens vertellen waarvoor gebruik jij familieopstellingen?
Nou, vaak gebruik ik het ook om de oorzaak van iemand te achterhalen, zeg maar. Waarom heb je geen zelfvertrouwen? Waar komt dat vandaan? Is dat iets wat in de familie speelt? Dus dat kun je er heel vaak al uithalen in je beginfase van je leven.
Okay. Maar dan heb je de familieopstellingen. Je betrekt dus een hele familie erbij, dan begrijp ik.
Nou, vooral het gezin.
Het gezin.
Vandaag gebeurt al vaak. Hè? Het gezin gebeurt heel vaak dingen. Gebeuren veel vaak dingen. Ja. En het is dus ook zo dat jij in die beginfase van je leven, in alle leeftijdsfasen, kan het zijn dat je een soort masker opzet van, hey, als ik mij zo gedraag, dan is mama of papa heel tevreden. He, dus je bent lief of je bent heel behulpzaam of je bent heel stil. Dat soort dingen zijn eigenlijk maskers die je voor jezelf creëert.
Yeah.
Om dan maar of niet op te vallen of nou, dat mensen niet boos op je worden.
Ja, precies. En dat is een bewustwording die dan eigenlijk ontstaat door zo'n familieopstelling.
Ja, en dus dat kan zijn dat dan echt boven water komt van, hey, maar hier ligt de oorsprong eigenlijk al hoe ik mij nu gedraag als volwassen.
Ja.
He, dus het pleasen, het niet voor jezelf durven opkomen, en dus geen zelfvertrouwen hebben. Dat soort dingen, dat komt dan wel naar boven.
Ik kan me zo voorstellen dat daar binnen zo'n familieopstelling ook weer verschillende mogelijkheden zijn. Kan je een voorbeeld geven van een mogelijkheid die jij bijvoorbeeld inzet?
Ja, nou, wat ik al even genoemd heb is dan de tafelsetting. Hoe zit je aan tafel als je samen eet? He, dat is eigenlijk 9 van de 10 keer benoemen mensen dat dan ook, dat ze altijd eenzelfde setting hadden aan tafel.
Ja,
en wie zat er eigenlijk aan het hoofd van de tafel?
Ja.
Was dat papa of mama? Naast wie zit je? Wie gaf papa of mama heel veel aandacht of juist niet? Mocht je überhaupt praten aan tafel? Moest je je mond al houden? Dat soort dingen. Hè? Dus daar zit al heel veel verschil in. Daar kun je al heel veel uithalen. Waar je zelf denk ik niet eens van bewust bent.
Nee.
Hè? Dus als luisteraar, probeer dat ook maar eens uit te zetten. Hè? Hoe zat die tafelzetting ook nog maar bij ons thuis?
Ja, precies. Dat is dan ook al best wel lang geleden. Tenminste, als ik daar zelf even over na moet denken, dan denk ik...
Ik denk dat
er een vast patroon was.
Ja.
Omdat je zelf vrij vaak ook eigenlijk aan dezelfde stoel gaat zitten en dan voor dezelfde plek aan tafel, moet ik zeggen.
Je ziet het al bij cursussen bijvoorbeeld. Ja. Mensen gaan altijd weer de dag daarna ga je weer dezelfde plek zitten.
Precies.
Of je ziet bijvoorbeeld al bij een spreker of wat dan ook. Ik ga me niet vooraan zitten. Dat zie je ook mensen heel vaak doen.
Ja, achteraan in de klas of voor in de klas.
Ja, precies.
En dat zegt wat. Hè? Maar je noemde ook even in onze voorbereiding, want dan hebben we het altijd even over het onderwerp wat aan bod komt.
Ja.
Toen noemde jij ook iets dat je mensen laat tekenen.
Ja.
Hoe gaat dat?
Nou, bijvoorbeeld dan krijg je mensen gewoon een A4'tje. En dan vraag ik al van teken jezelf eens. En het hoeft geen kunstwerk te zijn.
Nee.
En het mag ook op de ouderwetse manier met harkjes als
handjes,
zou ik maar zeggen. En dan zie je al heel veel gebeuren.
Wat zie je dan gebeuren?
Bijvoorbeeld hoe klein of groot iemand zichzelf tekent.
Oh.
Of in het midden van het papier.
Ja.
Of groot of
precies.
Kleurrijk of juist niet.
Ja.
Dat soort dingen. Dat komt allemaal heeft een functie. En ik heb bijvoorbeeld ook wel met iemand gehad. Hoe was je dan je relatie? Teken je moeder daarbij?
Ja.
Nou, ze is van, dan moet ik eigenlijk wel nog... Ja, die staat heel mijlen ver van mij af.
Ja.
Weet je?
Op het papier,
die past
niet
op papier. Ik zeg, nou, dan pakken we er nog een papier bij. Heb je in één genoeg? Nog 2. Dus dan dan tekent diegene alweer op een heel ander papier de moeder op lijn.
Dat is eigenlijk heel intuïtief tekenen dan ook.
Ja, zeker. Kijken, ja.
Net als van inderdaad dat kunstenaarschap, gaat het om...
Om het
intuïtieve. Dat ze dan voelen van, maar die hoort daar of daar.
Precies, ja. Dat. En wat zij toen ook echt letterlijk zei van, mijn moeder hoorde mij ook nooit. Mijn moeder luisterde nooit. Ik zei, maar dat kan ook niet met die afstand.
Nee, precies.
He, dus dat het wordt een heel... precies.
Ja, ja.
Wat zo duidelijk eigenlijk uitvergroot. Of iemand die, ik heb er meegemaakt, die dan hele zwarte randen om zichzelf heen tekenen.
Okay.
Weet je?
Waarom?
Nou, als een muur om zich heen om te beschermen.
Ja.
Dus daar komt echt heel veel uit. En daar kan ik dan weer verder mee van, ik zie dus nu dat je jezelf heel klein tekent. Dus je hebt je altijd klein gemaakt misschien. Hoe reageerden ouders als je met een verhaal thuis kwam? Of nou, dat kon dan misschien helemaal niet. Ja. Al dat soort dingen komen in die opstelling eigenlijk wel naar voren.
Ja, precies. Ja. En hoeveel personen worden daar dan bijgetekend? Want het is dan de gezinssituatie. Stel even dat je 3 broers hebt, 2 zussen en dan ben je er zelf nog in, je hebt 2 ouders.
Ja.
Moeten die er allemaal bij of is dat niet
kan.
Per se?
Dat kan. Ik benoem het in elk geval wel van wil je broers, zusters... En wil je die erbij tekenen? Soms is dat helemaal niet van belang. Dan zie je ook daar niet iets mee gebeuren. Maar je kan wel weer vragen van... had je misschien ook een vertrouwenspersoon... waar je wel je verhaal kwijt kon? En waar stond die dan? En dan kan het zo zijn dat die figuur... naast die persoon komt te staan.
Op de omdat die dan zo belangrijk zeg
maar. Precies. Ja. Beschermend of wat dan ook.
Je luistert naar de podcast Dialoog over recht en herstel na seksueel geweld. Een serie van Petra Brouwer, coach, en Nicolien Groeneveld, slachtofferadvocaat. In deze podcast gaan we in gesprek over recht en herstel na seksueel geweld. Samen met experts en ervaringsdeskundigen behandelen we belangrijke thema's die direct aansluiten bij de ervaringen van iedereen die met seksueel geweld te maken heeft of heeft gehad. De serie biedt ruimte voor persoonlijke verhalen van slachtoffers, juridische inzichten en praktische tips om je zelfvertrouwen en eigen kracht te versterken.
Je hebt zelf natuurlijk om coach te worden daarvoor geleerd. Heb je dit soort tools ook zelf zeg maar moeten doen om het te ervaren?
Ja, zeker.
En ik kan me voorstellen dat dat best ook wel confronterend is op het moment dat je daar dan mee bezig bent.
Ja, dat is zeker waar. En ik denk ook juist als coach maak je juist alles ook weer mee. En dus daar ook je eigen trauma's is heel belangrijk om te verwerken.
Om die weer zeg maar op te raken eigenlijk. Ja.
Nou, vooral verwerken, want dan herken je ook dingen. Dan weet je ook waar het over gaat. Hè? Ik bedoel, ik zeg ook altijd, ik ben niet alleen coach, maar ook ervaringsdeskundige.
Ja.
En dus dat wordt daar echt wel in meegenomen.
Ja, precies.
En, doordat je dat allemaal doorloopt en daar ook weer die tools voor leert. Van hoe ga je daar dan mee om en wat kun je daaruit halen?
Yeah.
Wat voor masker heb ik zelf opgezet altijd?
Belangrijk om te weten voordat je iemand kan helpen.
Precies, hè? Ja. Moet je zelf door en door kennen eigenlijk voordat jij iemand kan begeleiden.
Ja.
Van helpen vind ik altijd, en helpen doe je met afwas mee helpen.
Praktische zin.
Precies.
Ja.
Maar ik begeleid iemand of ik vraag altijd, wat kan ik voor jou betekenen? Want dat vind ik belangrijker. En het helpen.
Ja, ik ga niet mee helpen met afwas, begrijp ik.
Nee, jammer hè.
Heel jammer.
Maar ook het helpen helpt niet. Mensen moeten zelf achterkomen van, het kwartje, het bekende kwartje moet gewoon gaan vallen.
Ja.
En dat is wat een coach heel erg doet.
Oké.
die gaat doorvragen. Die gaat ook niet zeggen van, ja, maar zo zit het. Nee,
dat heb ik inderdaad vaker gehoord. Dat een coach eigenlijk geen antwoord geeft. Nee. Terwijl men misschien wel bij een coach komt voor antwoord. En dan ga je even vol zeggen, ja, maar ik ga jou geen antwoord geven. Beetje teleurstellend.
Ja, nou ja, ik ga jou... Waardoor de vragen die ik stel, geef jij zelf je antwoord.
Ja, dan kom je er zelf achter. Hè.
Precies, dat is belangrijker.
Het is intuïtief, hè? Dat familieopstelling. Dus ja, als jij mij bijvoorbeeld vraagt, teken je zelf vroeger in een gezinsverband, dan ga ik intuïtief iets op papier zetten. Is dat dan zo dat mensen ook al spiritueel moeten zijn om dat te kunnen bevatten of om dat überhaupt te kunnen?
Nee.
Niet?
Eigenlijk, ja, iedereen is dan intuïtief bezig. Je voelt. Als je jezelf met name ook tegen, dan gaat dat al vanuit jouzelf.
Yeah.
Van ik kan het ook heel slecht uitleggen wat dat dan qua gevoel is of zo. Maar je tekent jezelf al niet groot.
Maar dat weet je, het kan wel.
Het kan wel, ja, het kan overschreeuwend zijn of zo. Maar als jij je altijd klein voelt, ga je jezelf niet groot tekenen.
Nee, precies. Dus het zegt sowieso zeg maar iets over hoe jij je voelt. Dat precies. Is wat je bedoelt. Dan
precies.
Ja.
En waar zet je jezelf neer? Je hebt een fel A4.
Ja.
Het kan zijn dat je in het midden staat. Dan sta je in het middelpunt van belangstelling. Dat
ja,
is prima, hè, met het gezin eromheen.
Ja.
Nou, zou ik door moeten vragen van, is er überhaupt wel wat in het gezin aan de hand geweest? Of is dat bijvoorbeeld later gekomen?
Ja,
kan ook, hè, dat het niet in het gezin is geweest.
Nee.
Maar, of teken jij jezelf in een hoekje?
Ja.
Of waar staat je zus of je broer? Of waar staan je ouders? Zijn je ouders ook, staan die bij elkaar of uit elkaar? Of de een in links of de andere rechts bijvoorbeeld?
Ja, precies.
Dus dat soort dingen kan ik heel veel uithalen. Wil niet altijd zeggen dat dat ook het trauma is. Mm-hmm. Maar dat kan wel iets zijn van waarom heb je minder zelfvertrouwen bijvoorbeeld. Yeah. En daarnaast komen dan de verhalen wel los. Wat ik al eerder noemde, ik mocht niet praten aan tafel, maar mijn zusje wel.
Ja, ja, precies.
Weet je, had je ergens achtergesteld? Of moest je bijvoorbeeld naar een andere school? Of dan je zus of je broer, werden die meer gewaardeerd? Of hoe gedroeg jij je naar je aan moeder toe of naar je vader toe? Ja. Dat kan je er allemaal wel uithalen. En dat kan weer enorm helpen in het nu. Het verklaren waarom jij... Stel je voor dat er altijd heel veel geschreeuwd werd in huis.
Yeah.
Dat je misschien in elkaar krimpt als het op het werk ook wat hard aan toe gaat.
Ja, precies.
Ik noem maar iets. Dus dat kan best.
Zeg je van als er geschreeuwd wordt thuis, hard gepraat wordt, dan heeft dat invloed dus op je latere volwassen leven? Wat voor invloed kan dat hebben?
Het kan invloed hebben. Hè? Dat kan ook verwerking zijn, maar ja, je komt niet voor niets bij een coach. Dus dan, hè, hoe ver speelt dat nog?
Ja.
Hè? Dus het kan dan ook zijn van zodra dat iemand wat harder naar je praat, dat jij dus dichtklapt.
Ja, precies. Ja,
want dat kan heel goed in een relatie, net zo. Je zegt van, nou, maar nu komt er echt wel niks meer uit. Van, dat mocht ik vroeger ook niet.
Nee.
En dan was je wel afgeleerd.
Je
blokkeert jezelf. Ja. Zo van, nou, hou je nu maar rustig.
Ja.
Want dan wordt het geschreeuw misschien nog harder.
Ja. Dus dat is een soort mechanisme wat in werking gezet wordt.
Precies.
Vanuit je jeugd. Ja, dat komt dan zeg maar weer. Ja, je gaat eigenlijk om dezelfde voet verder in feite.
Ja, in feite wel. En dat is het masker wat je, wij noemen dat dan een masker.
Ja.
En dat je jezelf hebt aangeleerd van als dit gebeurt, is mijn gedrag zo.
Ja.
Dus als dat geschreeuwd wordt, ga ik terugtrekken en hou ik mij stil.
En vergelijk het een beetje met binnen de psychologie een copingmechanisme.
Ja.
En dat noemen jullie dan een masker binnen de coaching.
Er zijn verschillende benamingen voor.
Ja.
Het komt wel op hetzelfde neer.
Yes.
Dat je bepaalde maskers creëert, zeg maar.
Precies.
En dus het kan ook zijn dat jouw moeder je leert van wees lief. En dat zie je dus bij vrouwen heel veel.
Ja.
Wees lief, hou je maar stil. Je gedraag je. Hè? Dus een jongen mag vaak schreeuwen en gek doen. En dat soort dingen.
Een meisje moet fatsoenlijk zijn.
Fatsoenlijk zijn, moet ook behulpzaam zijn.
Ja.
Ik heb het van de week nog eens weer gezien. Bij mij in de straat is een broertje dat speelgoed sleept naar het veldje.
Ja.
En ik zie vervolgens 's avonds het meisje de speelgoed weer ophalen. Ja. Weet je? Dus wat leert zo'n jongen al van, oh, het wordt wel voor mij gedaan.
Ja, precies.
En een meisje leert van, wees eens lief voor mij en haal dat voor mij op.
Ja, die gaat het eigenlijk achter zijn kont opruimen, zeg maar. Ja.
Dus dat is al zo'n rol. Dat gebeurt dus nog steeds.
Ja.
Dat is niet iets van mijn generatie, wat we mee hebben gekregen, maar dat gebeurt nog steeds.
Ja, de rolverdeling zit natuurlijk een beetje ingebakken, geloof ik. Ik weet niet of dat, het zal misschien ook deels biologisch zijn. Hè? Is het nurture of nature, zeggen ze dan in de psychologie?
Ja, ja.
Is het aangeboren of aangeleerd? Maar op een gegeven moment was er bijvoorbeeld een hele discussie over jongens-meisjes en verdeling in die kleding. Maar volgens mij is dat een beetje alweer verwaterd. En is het nog steeds gewoon mannen, vrouwen?
Ja, zeker. Je ziet de prinsesjejurken, dat soort dingen.
Ja.
Maar gelukkig zie je ook wel mooie filmpjes op Instagram tegenkomen van de vader. Die zegt van, oké, jongen, wil jij en zoon, wil je als prinsesje? Maar dan ga ik ook als prinsesje.
Ja,
weet je? Dus, ja, er zijn ook wel positieve geluiden. Ja. Maar de rolverdeling zie je vaak nog wel.
Dat zit er toch wel in.
Ja, en ook dat, er was toen een keer een Engels soort document. En daar waren nog baby's die niet konden praten, maar wel al zitten en dat soort dingen. Maar die hadden ze dan ene keer, hadden ze het jongetje als een meisje verkleed en het meisje als een jongetje.
Ja.
En tussen allemaal speelgoed lieten ze van oma figuur erbij. Het automatisme is dat een meisje dan, en dat meisje was eigenlijk een jongen, maar gekleed
als meisje.
Als een meisje, die kreeg de poppen, die kregen, weet je, de beertjes. En die, ga hier maar mee spelen. Maar terwijl het kind dacht van, nou, moet ik hier mee?
Ja.
Ja, wij zijn van. En andersom dus ook.
Ja.
Dus wij doen het ook echt en werkelijk zelf. En wat geef je aan een meisje?
Ja.
Bij geboorte, verjaardag en dat soort dingen. Daar gebeurt het echt nog wel.
Ja.
Dat het gewoon stereotype dingen zijn. Terwijl misschien een meisje wil boomklimmen.
Ja, ik wel vroeger al.
Ja, precies.
Mocht niet misschien per se, maar
ik deed altijd wel.
Ja.
Dus daar, hè. Dus die...
Het is ook wel, denk ik, misschien een beschermende factor. In de zin van... mannen, vrouwen of jongens en meisjes. Jongens zijn over het algemeen fysiek wat sterker dan meisjes. Ja. En dat het dan ter bescherming is van, dat kan natuurlijk ook.
Ja, maar het kan ook zijn dat je gewoon een meisje ook gewoon een meccano of ik vond ook blokken spelen veel leuker.
Ja.
En met autootjes spelen, met mijn neefjes. Die hadden echt de wereld en auto's. En dan ook nog konden we er echt een baantje zo maken. Fantastisch om mee te spelen.
Maar misschien is dat ook wel weer afhankelijk van hoe groei je op? Ben je alleen? Of heb je broers? Of heb je zussen? Ik heb zelf bijvoorbeeld twee broers, die hadden ook oud. Ja. Ik speelde gewoon mee.
Ja,
precies. En deden ze, wat was het, oorlogje spelen buiten? Ja. Ging ik ook oorlogje spelen.
Zo.
Dus word je meegenomen in dat spel.
Precies. Dus al met al gebeurt er al heel veel binnen die familie. En je eerste jaren van je leven. Hoe gaan ouders al met jou om of je hele omgeving op school?
Ja.
Ik bedoel, alles heeft daarmee te maken hoe jij sterk of sterk in je schoenen staat of met zelfvertrouwen of niet. Er zegt ook wel eens dat vooral met vrouwen, net of mannen soms gewoon aanvoelen van hoe sterk sta jij eigenlijk? En dus kan ik jou kneden tot
wat jij wil.
Precies. Dus daar gebeurt al heel veel.
Ja.
Daar wil ik graag vrouwen heel bewust van maken. Van, nou, hoe sta je zelf ook in het leven?
Ja. Hoe is dat gevormd, zeg?
Hoe is dat gevormd? En hoe sterk sta je zelf? Ben jij weerbaar?
Ja.
En kun jij met die situatie omgaan als er naar je geschreeuwd wordt? Hoe reageer je? Raak je in paniek of... Weet je, juist heel rustig. Hè? Dus dat is al heel belangrijk.
Ja, dat zeker. En lijkt mij ook heel belangrijk. Fijn als je dat weet, als je daar bewust van bent. Hè? Want het is denk ik vaak wel onbewust dat je denkt, god, loopt iets niet lekker of er knaagt iets. Maar wat is dat dan?
Ja.
Maar op het moment dat ze dan bewust zijn door bijvoorbeeld zo'n familieopstelling in welke vorm dan ook. Dan is natuurlijk,
Ja.
Want dan ben je bewust van iets waar je denk ik in de regel ook wel graag weer vanaf wil.
Ja, ja. En dan? Nou, ik zeg ook altijd van, soms moet je echt de bodem raken. Oké, dit is alles shit. Nu heb ik echt de bodem geraakt en nu kan ik afzetten en naar boven gaan.
Nee.
En daar ga ik met jou samen dan ook mee aan de slag. Okay. Om meer zelfvertrouwen te krijgen. Van, hé, uit je schulp te kruipen. Van, jij mag er ook zijn.
Ja, precies.
Dat zijn soms al hele eenvoudige oefeningen. Ga maar eens voor de spiegel staan en neem je dag eens door wat is goed gegaan. Wat is, heb je heel goed gedaan?
Hè, waarom moet dat voor de spiegel? Dan?
Omdat je dan jezelf ziet. Je hebt het tegen jezelf. Jee, dat heb je goed gedaan.
Yeah.
En geef dan een high five tegen de spiegel aan.
En dan naar de gamma.
Nee, niet naar de hart. Maar echt, dat is magisch.
Heb jij het geprobeerd?
Ja, ik heb het echt geprobeerd. En je voelt iets gewoon binnenkomen. Zo van, yes, dat heb ik goed gedaan vandaag.
Oh,
weet je, dat geeft zoveel kracht. En als je dat elke dag weer doet, dan voel je hem echt wel. En dan hoef je op den duur alleen maar in die spiegel te kijken en een knipoog geven of zo.
Ja, dan kan je spiegel heel laat zeggen.
Precies.
Ja, wel zo handig. Ik kan me voorstellen, zo'n spiegel al best wel confronterend is.
Zeker.
Is er niet de mogelijkheid om zonder een spiegel te beginnen?
Ja, nee, zeker. Want sommige mensen durven zichzelf niet eens in de spiegel te kijken. Hè? Dat is al een hele grote stap.
Zeker, ja.
Ja, dus dan begin ik gewoon op papier zetten.
Oké, ja, dat kan natuurlijk ook.
En wat ging goed vandaag?
Ja. Ja.
En dan de oefening is met positieve psychologie.
Ja.
En dat schrijft het 's avonds op. Maar mijn oefening is eigenlijk van het moment dat het gebeurt. Nou, je hebt echt lekker gewerkt op je werk. En je hebt een compliment gekregen over je werk. Over iets wat je op school gepresteerd hebt. Of wat dan ook maar. En dat moment pakken. Dit ga ik vanavond opschrijven.
Ja, ja.
Dus niet terugblikken van wat er dan al gebeurd is.
Nee.
Maar op het moment zelf. Dan al bedenken wat jij 's avonds op gaat schrijven.
Dan gaat het eigenlijk echt over dingen die goed gegaan zijn.
Ja.
Een soort van zeg maar activiteiten. Maar een compliment of zo wat je hebt ontvangen. Is dat belangrijk om dan ook te noteren?
Ja, ja. Zeker. Want, en dan ook weer van waar gaat het compliment natuurlijk over?
Een mooi shirt heb je aan. Ik noem maar wat.
Nou, dat soort dingen. Dat gebeurt dus heel vaak bij vrouwen.
Ja.
En ik
heb, maar dat is niet goed dan?
Ja, ik vind het altijd. Ik heb het echt meegemaakt dat ik aan een directeur een belangrijk vraag stelde vanuit de OR.
Ja.
Ik had de OR gezien.
Ja.
En dat degene dus reageerde: oh, heb je een mooie ketting?
Oh ja, dat dus met een misplaatste opmerking op dat moment. Hè?
Hè, maar ook sowieso, we hebben een zakelijke relatie met elkaar. Dat zeg je ook niet bij de man.
Tegenwoordig zeggen ze dan gewoon, what the fuck?
Nou, precies. Bedoel maar, dat gaat nergens over.
Nee.
Dus ik zou die complimenten, als het over de complimenten gaat van, jee, inhoudelijk, je hebt het echt duidelijk opgeschreven. Je hebt het goed gepresenteerd.
Ja.
Iedereen. En die heeft het duidelijk ontvangen. Dat zijn echte complimenten.
Ja, wat je hebt gedaan.
Precies, wat je gepresteerd hebt. En niet over wat jij aan hebt. Van, daar gaat eigenlijk nergens over. Ja, waardeer mij om mij wie ik ben. En niet om hoe ik eruit zie.
Dus je hoeft niet per se direct voor de spiegel te staan. Maar in ieder geval is het belangrijk om de activiteit, of die dingen die je hebt ondernomen, wat goed gegaan is, dat gaat eigenlijk altijd wel veel goed, denk ik. Alleen,
ja,
hè, dat laten we ook zo weer aan ons voorbij gaan. Maar dat je daar gewoon even bewust bij stilstaat. Dat is eigenlijk wat je ze meegeeft als huiswerk.
Ja.
En hoe lang duurt zo'n huiswerkopdracht?
Nou, minstens tot de volgende keer dat we een keer een afspraak hebben.
Okay. En dat, meestal zit daar een bepaalde frequentie tussen.
Ja, dat kan in eerste instantie natuurlijk om de week zijn. En daarna misschien om de 2 weken. Dus ook weer loslaten. Hè?
Ja, ja.
Het is niet de bedoeling dat we eeuwig met elkaar in gesprek blijven.
Precies.
Het moet ook weer eindig zijn.
Je laat de mensen ook weer vrij.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Dat is zeker wel de bedoeling.
Ja,
ja. En ook van dat wil ik wel aanvullend. Hè? Want er gaat natuurlijk ook best wel een keer wat mis. Dan moet je dat niet opschrijven, maar hoe heb je het dan opgelost?
En dat is weer goed.
Ja. En dat is weer goed.
Ja.
En dat
ja.
je dan ook weer jezelf komt. Hé, maar dat heb ik heb het gesignaleerd dat het niet goed is gegaan.
Ja.
Ik heb dat en dat gedaan om het weer te herstellen.
Ja.
Ook dat.
Ja.
Het is niet altijd behalla. En dat is ook wat ik als coach heel vaak mee wil geven. Ja, er gebeurt heel veel in je leven. Maar volgens, wat kun je daarmee doen?
Ja, ja, precies. En hoe ga je daar dan mee om?
Hoe ga je ermee om?
Ja. Ja. Okay. Interessant. Ik denk dat het lastig is om best wel gedetailleerd, hè, op voorbeelden bijvoorbeeld in te gaan. Omdat het natuurlijk best wel breed is.
Ja.
Maar ken van het verhaal, als ik jou tenminste zo goed begrijp, is dat je eigenlijk heel erg bezig bent of gericht bent op bewustwording. En dat kan door vrij, ja, klinkt heel eenvoudig, maar dat zal niet zijn, denk ik. Maar eenvoudige oefeningen waarin je ook intuïtief eigenlijk handelt. Als, ja. Hoe noemen we eigenlijk iemand die bij jou in de praktijk...
Officieel heet het coachee.
Een coachee.
Ja, een coachee.
Zal ik proberen te onthouden.
Ja.
En maar als een coachee dus bij jou in de praktijk komt, hoe die daar dan mee bezig gaan. En dan eigenlijk dus gaandeweg, ja, bewust worden en tools krijgen om... Ja, zeg maar tijd te keren eigenlijk.
Ja, ja, dat vind ik heel belangrijk. Van, je kunt het altijd over vroeg hebben. Altijd over, oh, dat ging mis, dat ging mis, dat ging mis.
Ja.
Ik vind juist belangrijk, oké, dit is de oorzaak. Mm-hmm. Wat kan je daar zelf voor jezelf uithalen?
Ja,
wat kun je daar, hoe kun je daar verder mee?
Ja.
En hoe kun je dat juist ook je kracht laten zijn? Ik bedoel, net wat ik zeg, ik ben ervaringsdeskundige. Er is ook wel een en ander gebeurd in mijn leven.
Ja.
Maar mijn kracht kan ik er nu uithalen dat ik coach ben geworden.
Ja, dus dat je het eigenlijk ook weer positief inzet. Precies. Voor anderen.
Ja,
ja, dat is heel mooi natuurlijk.
Ja, en daar geloof ik heel erg in. Het positieve psychologie noemen ze dat ook.
Ja.
Dat jij vanuit wat er gebeurd is, het omzet in jouw kracht. Want dat, nou ja, even goed voor vrouwen dus die... ja, er is toch wel een en ander gebeurd, of in het gezin, of met je relatie. Ja. Maar hey, hoe ga ik hier weer uit? En dat is al verdomd moeilijk. Ja. Want sommige vrouwen worden natuurlijk blijven achtervolgd door ex-partner. Maar hoe word ik nu krachtig? Kan ik mij weerbaarder opstellen?
Ja.
Vandaar gaat het dan om.
Hoe word je jezelf?
Precies, hè? Hoe krijg je jezelf weer terug? En hoe zorg je ervoor dat de ander geen vat meer op je krijgt?
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Ja.
Zodra diegene ziet van verdorie, ze zegt hier helemaal niks meer over.
Ja.
En ze reageert niet meer zoals ik dat wil. Dan kom jij in je eigen kracht te staan. En dat is heel belangrijk.
Ja, dat is mooi als je dat kan meegeven. Als je dat voor elkaar krijgt in zo'n
tijd. Ja, zeker. Ja. En dan gaan we net zo lang tot aan de gang tot dat gaat gebeuren.
Ja, precies. Maar niet te lang.
Nee, niet te lang. En ook eerlijk is ze eerlijk. Kijk, als er echt heel veel trauma is, kan het ook zijn. Ik ben een coach.
Ja.
Ik ben geen psychiater. Ik ben geen dokter of wat dan ook. Het kan ook een enkele keer zijn dat ik doorverwijs. Net zo goed.
Maar ik denk dat dat juist mooi is als je daar ook, en dat doe ik ook wel in mijn praktijk. Hè. Ik ben ook geen psycholoog, ben ook geen coach. En natuurlijk, soms zeg ik wel eens gekscherend, ben ook maatschappelijk werken. Want je krijgt natuurlijk enorm heftige verhalen.
Ja, ja.
Maar zolang jij, denk ik, als professional hoort wat er gebeurt en daar ook open voor staat, dat je mensen doorverwijst of aangeeft, goh, misschien zou dit iets zijn of dat iets zijn, daar eerlijk in ben. Ik denk dat daar mensen ook heel erg mee geholpen zijn. Dan moeten ze niet aan het lijntje houden.
Zeker niet. Heeft niemand wat aan. Nee. Heeft zelf niet als coach niet.
Nee.
Dan ga je worstelen en dan brengt het niks.
Dat is heel mooi. Ja. Heel interessant, familieopstellingen en wat je daarover verteld hebt.
Ja.
Ik ben blij met je uitleg. Dankjewel voor de luisteraars. En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Dialoog over Recht en Herstel na Seksueel Geweld. Een serie van Petra Brouwer, coach, en Nicolien Groeneveld, slachtofferadvocaat. Volgende week een nieuwe aflevering. Heb je vragen voor ons of ideeën voor een aflevering? Of wil jij je verhaal graag delen? Stuur ons een DM via Facebook of Instagram of e-mail ons via onze website. Graag tot volgende week.